Vanavond komen wij terecht in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 5 vonden we oordeel aangekondigd in het algemeen over en in relatie tot het land als zodanig. In hoofdstuk 6 ging het meer in het bijzonder om Jeruzalem, de stad. En in hoofdstuk 7 krijgen we weer hetzelfde, maar nu gerelateerd aan de tempel. De tempel die immers ooit door Salomo gebouwd was en die gewijd was aan de dienst aan de Heere, de God van Israël. Het huis des Heeren wordt het dan ook genoemd in vers 2. Wij lezen in Jeremia 7 het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende. Het is dus niet alleen een apart hoofdstuk, maar het is inderdaad een aparte profetie, waarvan wij er vele vinden en waarvan wij niet precies weten wanneer en welke omstandigheden dan deze woorden werden gesproken. Maar wat we wel weten is dat dus bij herhaling Jeremia het woord tot het volk richt. En hier in verband met de tempel, daar staat ook in vers 2: sta in de poort van des Heeren huis en roep aldaar dit woord uit en zeg: hoor des Heeren woord, o gans Juda. Deze keer wordt het volk inderdaad gewoon aangesproken als Juda. Hoor des Heeren woord en dat in des Heeren huis. De normale gedachte is ook dat men in het huis des Heeren zou ingaan om daar het woord des Heeren te horen. Het was niemand anders dan de bouwer van de tempel zelf, die we kennen ook onder de naam de prediker, die zegt als je dan toch het huis des Heeren binnengaat, zou het moeten zijn om te horen en niet om der zotten slachtoffer te brengen. In gewoon Nederlands betekent dat, nou ja, elke zot kan er zijn offers brengen aan Jehovah. Maar als je geen zot bent, dan zou je komen om te luisteren naar het woord des Heren. Want in essentie, het woord des Heren zou bewaard worden in de tempel. En van daaruit zou het woord des Heren ook uitgaan. En nog fundamenteler, daar zal de Heer tot het volk spreken. En nu staat er, sta in de poort van des Heren huis en roep dit woord. Dat wil zeggen, Jeremia moet deze woorden uitspreken daar bij de toegang tot de tempel. En dan zou je zeggen, hoor des Heeren woord, o gans Juda, gij die door deze poorten ingaat om den Heeren aan te bidden. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Dat is altijd een bedreigende titel, Heere der Heerscharen. Omdat de normale uitdrukking eigenlijk is, de Heere, de God van Israël. Ik ben Jehovah, uw God, die u uit Egypte hebt uitgeleid. En met de uitdrukking Heere der Heerscharen, betekent gewoon de Heere der menigten. En het is een titel van Jehovah die hem in verband brengt met alle volkeren. En het bedreigende daarvan is dat de Heer inderdaad de volkeren, ook de andere volkeren, dan wel sommige andere volkeren, zal gebruiken om een oordeel te brengen over Israël en in dit geval over Juda. Tot dit soort conclusies kom je vanzelf als je de moeite neemt om na te gaan waar in de Bijbel deze uitdrukking Heere der Heerscharen gebruikt wordt. Het is natuurlijk gewoon de Heer, het is niemand anders en hij bedient zich van meerdere namen. Maar het gebruik van een specifieke naam heeft wel degelijk ook een specifieke waarde. Betekenis vind ik net iets te sterk uitgedrukt. Maar het is die Heer der Heerscharen die inderdaad uit het noorden dat volk van Babel, dat leger van Babel zou aanvoeren. Zoals beschreven natuurlijk in de volgende hoofdstukken. De Heere der Heerscharen. God, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël. En dan wordt het toch beperkt weer tot Israël. En de verdere beperking is eigenlijk die van Juda hier specifiek. Nou goed, die God der Heerscharen, die God van Israël, die zegt: maak uw wegen en uw handelingen goed, zo zal ik uw lieden doen wonen in deze plaats. En genade genoeg, want wij kennen natuurlijk allemaal de Bijbelse waarheid, dat de Heer Israël uitleidde ooit uit Egypte en hen zou doen wonen in het land dat hij hun vaderen beloofd had. Zij zouden dat erfelijk bezitten enzovoort. Dat is ook inderdaad gebeurd. Maar dat is inmiddels een jaartje of duizend hiervoor, voor de dagen van Jeremia, die uittocht uit Egypte. Althans, voor naar mijn beste weten. Maar nu wordt alsnog gezegd: maak uw wegen en uw handelingen goed, zo zal ik uw lieden doen wonen in deze plaats. Het heeft natuurlijk de betekenis van: zo zal ik u laten wonen. Dat wil zeggen, dan kunnen jullie hier blijven. Maar het is volstrekt in overeenstemming met wat oorspronkelijk door de Heer aan Israël gezegd was. Namelijk: indien gij naar mijn woorden hoort, zo zal ik u doen wonen in het land. Zo zal ik u zegenen in het land waar gij naartoe gaat. En hoe het allemaal maar was. En je kunt niet ontkennen dat de Heer dan toch langmoedig geweest is over Israël. En hen verdragen heeft, reeds in de woestijn, heette dat. Ik citeer ongeveer uit Hebreeën hoofdstuk 3 en 4. De Heer heeft hen verdragen, reeds in de woestijn en in de latere geschiedenis ook. Maar voor wat Juda betreft zou er nu daadwerkelijk een eind aankomen, tenzij er wat zou veranderen. Dat wil zeggen, tenzij het zich zou bekeren tot de Heer en dan volkomen, zoals we zongen in dat lied. Maar u en ik weten, dat is niet gebeurd. Integendeel. Maar de Heer zegt het, hè? Maak uw wegen en uw handelingen goed. Zo zal ik jullie doen wonen in deze plaats. Dat wil zeggen, rondom deze tempel. Want die plaats is het. En dat staat er ook meteen weer in vers 4. Want daar staat: vertrouwt niet op valse woorden, zeggende: des Heren tempel, des Heren tempel, des Heren tempel zijn deze. Dat wil zeggen, deze gebouwen zijn de tempel, vormen de tempel, dan wel de tempelgebouwen, van Jehovah. En daaraan wordt kennelijk de gedachte gekoppeld dat aangezien het van de Heer is, zal de Heer zelf ook wel voor die tempel zorgen en hem in stand houden enzovoorts. En dat blijkt niet het geval te zijn. Het is trouwens zo'n heel vreemde gedachte niet, want er zijn er zelfs in onze dagen, die hebben ook geen geschiedenislessen gehad, denk ik, maar die denken dat aangezien er een stad is, ergens in Palestina, want zo noemt men het, dan wel ergens in de staat Israël, aangezien er een stad is die Jeruzalem heet, en Jeruzalem nou eenmaal de stad is van de grote koning, omdat het in de Bijbel staat. En omdat er in de Bijbel staat: bid voor de vrede van Jeruzalem. Daarom menen ze dat als ze maar bidden voor de vrede van Jeruzalem, dat de Heer dus Jeruzalem zal bewaren. En ook daar kan men ook nog wel een Bijbeltekst bij vinden. Maar het klopt niet. Het is niet waar. En dat is wat hier gedemonstreerd wordt. Zodat u maar ziet dat dit soort uitspraken, die wat ons betreft achteraf wellicht tot vervelens toe herhaald worden, hoofdstukken lang, dat die niettemin ook in onze dagen volledig actueel zijn. Per slot, maar ik neem aan dat ik u dat alles een keer verteld heb, de omstandigheden van Juda hier in de dagen van Jeremia komen in hoge mate overeen met de omstandigheden in onze dagen. Dat is namelijk in het algemeen zo dat een groot deel van het volk in ballingschap is, al was weggevoerd, waarschijnlijk nog niet op het tijdstip waar we hier zijn, in Jeremia 7. Maar in ieder geval in 598 voor onze jaartelling ging de ballingschap in. Dat blijkt niet algemeen bekend te zijn. Ik las laatst nog een paar artikelen waarvan ik niet eens durf te vertellen waar het in stond. Maar dat was wel erg naïef, hoor. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar u weet hoe het was, hè? In 606 voor onze jaartelling, ik herhaalde met genoegen, 606 voor onze jaartelling werd Jeruzalem veroverd door Nebukadnezar en werden de enige vorsten uit prinsen uit Juda weggevoerd naar Babel, zoals daar ook, dat ook vermeld wordt in Daniel hoofdstuk 1. Maar die koning, maar Nebukadnezar zette een van de figuren uit het huis van David op de troon van David nog steeds. Dat wil zeggen, er gebeurde verder niks. Alleen Juda was vanaf dat moment onderworpen aan Babel. 8 jaar later, in 598 officieel voor onze jaartelling, kwam Nebukadnezar opnieuw omdat het volk de belasting niet wilde betalen. En dan grijpt de overheid in, dat begrijpt u, ook Nebukadnezar. Ze kwamen in opstand namelijk. En Nebukadnezar kwam weer voor de poorten van Jeruzalem, veroverde Jeruzalem overnieuw, Judea. En hij voerde het grootste deel van het volk weg in Babylonische ballingschap. En dat is het begin van de Babylonische ballingschap. 598 voor onze jaartelling, bij de tweede verovering van Jeruzalem. Daarna bleef nog steeds een belangrijk deel van het volk gewoon in Juda en dus in Jeruzalem aanwezig. Opnieuw werd er een koning aangesteld door Nebukadnezar, nog steeds uit het huis van David. Het bleef dus toch nog een koninkrijk. Maar dat volk kwam alsnog in opstand weer jaren later, zodat in 587, weer 11 jaar later, 587 voor onze jaartelling, die Babylonische legers voor de derde keer voor Jeruzalem kwamen. En bij die gelegenheid is Jeruzalem verwoest en is de tempel verbrand geworden. En onze dagen zijn de dagen waarin het grootste deel van het Joodse volk in ballingschap verkeert. We noemen het de diaspora, maar dat heet gewoon naar Bijbelse maatstaven in ballingschap. Buitensland, zal ik maar zeggen. Terwijl er een ongelovige Joodse staat is in Canaan, want ik noem het liever geen Palestina, dat slaat namelijk helemaal nergens op. In Canaan, zullen we maar zeggen, en rondom Jeruzalem. En met Jeruzalem in de praktijk als hoofdstad, wat ook de officiële status van Jeruzalem mogen zijn. En het hele punt is dat de ondergang van dat Jeruzalem wordt aangekondigd. En van die hele Joodse staat. Er kwam toen ook een einde aan de troon van David in Jeruzalem, overigens. En wat dit Jeruzalem betreft in onze dagen gaat precies zo. Daarom zijn deze profetieën ook zo actueel. Om nog veel meer redenen, maar daar komen we later vanzelf over te spreken. Dat wil zeggen, het is maar niet maar een oud verhaal en het is achterhaald, want het is lang geleden allemaal gebeurd. Maar het is nog steeds actueel en dezelfde omstandigheden doen zich voor en dezelfde profetieën worden weer van kracht. Al is het dan in onze dagen geen tempel. En ook geen Davidisch koningshuis overigens. Maar vertrouw niet op valse woorden zeggende, dit is Jehovah's tempel. Je moet niet al te veel aandacht geven aan dat het woord Heere 3 keer hier staat met hoofdletters. Want dit woord wordt altijd in de Statenvertaling, althans met hoofdletters geschreven. Dat betekent alleen maar dat het de naam Jehovah staat. Dus waar u aandacht aan moet geven is dat het er 3 keer staat, maar niet dat het met hoofdletters geschreven is. Des Heere tempel, des Heere tempel, des Heere tempel. De vertalers hebben dat gedaan om duidelijk te maken dat maar niet het woord Heere hier staat, dat een zelfstandig naamwoord is, maar dat in de grondtekst daar staat de naam van Jehovah. En die vertalen ze met Heer. En dat doen ze omdat dat nou eenmaal de gebruikelijke lezing is onder de Joden. Dat wil zeggen, als de naam Jehovah daar staat, lezen ze hem niet hardop. Zij lezen dan, om in het Hebreeuws te blijven, lezen ze Adonai. Of eventueel Edonai, afhankelijk van het plaatselijke Joodse dialect. Hoe zeggen ze zoiets? Het is ook om die reden, en daar kan ik er meteen iets verder op ingaan, het is om die reden dat men deze naam van 4 letters, 4 medeklinkers, uitspreekt als Jehovah, omdat onder dat woord de klinkertekens geschreven zijn. door de Joden. Die hebben die tekens later zelf uitgevonden. Hebben dit de klinkertekens eronder geschreven van de naam Edonai. En de bedoeling is dat ze, als ze die naam hardop moeten lezen, niet lezen Jehovah of zoiets, maar dat ze lezen Edonai en daarvan staan de klinkers eronder. Dat wil zeggen, er is iets gemystificeerd aan die naam. De Joden willen hem niet uitspreken. En hun argument is nu, maar al jaren, dat men wil voorkomen dat de naam ijdelijk gebruikt zou worden. Maar ja, het lijkt mij dat als je uit de Bijbel die naam hardop voorleest, kan dat nooit ijdelijk gebruikt worden. Dat is hoe het gebruikt moet worden, die naam staat er. Maar het is wel illustratief, als u mij vraagt, voor de mate waarin zij vervreemd zijn van hun eigen God. Zij weigeren hem bij de naam te noemen. Dat is wat er gebeurt. En daarom aarzel ik ook nooit om te zeggen Jehovah. Die naam staat er. Het is wat de Heer zegt. De Heer zegt, Jehovah is mijn naam. Als je me nodig hebt, en dit is mijn naam. Dit is mijn naam, als je me nodig hebt, roep me aan. En daarna, bijvoorbeeld, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. Maar het probleem doet zich voor dat men de naam niet kent, fundamenteel niet uitspreekt. En de officiële Joodse legende is dat ook niemand weet hoe je hem uit moet spreken. En vandaar dat je in christelijke traditie dan weer discussie hebt over hoe je moet uitspreken. Want als de Joden het niet weten, hoe moeten wij het dan weten? Dus er zijn in de loop der tijd mensen op gepromoveerd. Op de kwestie van, afgestudeerd dan. Op de kwestie van hoe moet je die naam uitspreken? En niet zo lang geleden kwam ik nog iemand tegen die verzekerde mij dat hij nu wist hoe je die naam moest uitspreken. En dan grijns ik maar wat. Ik houd maar bij de traditie Jehovah, dus de oude traditie. Dat doen wij zo. En de tweede opmerking daarbij is dat klinkertekens, klinkers, in de Bijbel überhaupt geen betekenis hebben. Met andere woorden, dat maakt dus helemaal niks uit. Alleen bij de Joden wel, want daar is alles traditie. Daar moet alles volgens voorschrift gebeuren, ook het uitspreken van de woorden. En het invullen van klinkertekens. Maar in de Statenvertaling wordt de naam Jehovah dus vertaald met Heere en dan in kapitalen. Dat wil zeggen in hoofdletters. Want bij gelegenheid staat er ook gewoon Adonai. Dat woord betekent Heer. Denkt u maar aan het Spaanse Don. Adonai. En dat wordt ook vertaald met Heer. Maar dan staat het gewoon met kleine letters geschreven. Dat wil zeggen, wellicht met een hoofdletter aan het begin. Maar de andere letters zijn gewoon kleine letters. En voor zover ik weet geldt dit alleen voor de Statenvertaling in het Nederlands. Andere vertalingen weet ik het niet. Dus er staat gewoon Jehovah's tempel. En dat drie keer. En die Jehovah die men bij name kent, die zou dan wellicht wel voor zijn eigen tempel zorgen of zo. Hij zal toch niet toelaten dat die tempel verwoest zal worden. Want kijk, de Joden geloofden wel in het bestaan van de Heere, de God van Israël. Maar de vraag is of ze hem ook dienden. Beter nog, want dienen is ook zo'n betrekkelijk begrip. Want hoe dienden ze die God dan? Door hem af en toe een offer te brengen. Nou, daar zat hij op te wachten. Ik heb het nog eens nagevraagd aan Salomo, die de tempel bouwde, en hem inwijdde met de woorden: de Heere, de God des hemels, de Heere, de God die hemel en aarde gemaakt heeft, die woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dat was de plechtige inwijding van die tempel. En hij zei: maar de Heer woont hier niet. Niet hij. En hij zei, en hij kan ook niet met mensenhanden gediend worden. Ik citeer nou hoe Paulus het aanhaalt in Handelingen 17. Hij zei, en hij kan ook niet met mensenhanden gediend worden. Nou, dat kon wel, maar hij voegde eraan toe wat hij bedoelde. Hij zei, als iets behoevende. Dat wil zeggen, God heeft niks nodig. En hierna, in dit hoofdstuk, komt dat ook inderdaad nog aan de orde. Dus we hebben het daar nog over. Men diende zogenaamde heer en men bracht hem offers. Maar men bracht ook offers aan de Moloch. Zelfs mensenoffers wordt hier ook beschreven in ditzelfde hoofdstuk. En of de een of de ander daarmee gediend was, nou ja, in de praktijk natuurlijk niet. De heer had gezegd hoe die gediend wilde worden, namelijk dat men zijn stem zou gehoorzamen. En dat bestond maar niet alleen dat men eventueel offers bracht, fysiek zal ik maar zeggen, offers, maar dat men zou leven uit de beginselen die de heer hen voorgeschreven had, enzovoorts. En dat deden ze niet. En dat is vaak zo met religie, dat weet u, hè? Men volbrengt de verplichtingen, maar voor de rest, nou ja, de rest heeft daar niks mee te maken. Zo heet dat, hè? U weet wel, geloven doe je op zondag. Die uitdrukking hebben we daar aan overgehouden. Of geloven doe je in de kerk. Dat is maar een stukje van je leven. Is prima, dat moet je maar zien. Maar daarbuiten willen we er niks van merken. En dat is dikwijls ook zo, ja. Maar een God laat zich zo niet afschepen. Leest u maar verder. Vers 5. Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk naar waarheid goed zult maken, de herhaling van vers 3 dus, indien gij waarlijk zult recht doen tussen de man en zijn naaste, is een van de eerste dingen die altijd genoemd worden. God verwacht dat recht gedaan wordt. In zijn volk, onder zijn volk, onderling. Iedereen weet, in ieder geval alle atheïsten weten, dat er zoveel onrecht is in de wereld. Om niet te zeggen dat de wereld beheerst wordt door onrecht. Dat is in de praktijk ook zo. Maar een rechtvaardige God eist dat recht gedaan wordt. En de wijze waarop wordt ook inderdaad in de wet beschreven. Hoe dat zit. Aan de hand zelfs van talrijke voorbeelden. En dat zijn dan dikwijls voorbeelden. Ze staan model voor andere dingen die daarvan afgeleid kunnen worden. Voor beginselen, zoals die toegepast moeten worden enzovoort. Daar staat als iemand een plat dak heeft op zijn huis, dan moet hij er ook een balustrade omheen. Dat staat allemaal in de Bijbel, moet hij een balustrade omheen zetten. Want als er anders iemand op zijn dak is, kan hij er zomaar afvallen. Dus je moet de buren en de mensen die in je huis komen, moet je beschermen. Je moet zorgen dat ze redelijk veilig zijn en zo. Dat soort dingen staan allemaal in de Bijbel. En hoe er geregeld moet worden als je op de spullen van je buren moet passen en er gaat iets mee mis. Dan staat er netjes beschreven in welke mate je dan verantwoordelijk bent. En al dat soort zaken. En hoeveel er eventueel een schadevergoeding betaald moet worden, zou recht gedaan worden. Het is knap overzichtelijk overigens. Maar er wordt de hand niet aan gehouden. Het waren niet voor niks de priesters die recht zouden spreken. Omdat de priesters geacht werden de wet te kennen en die te handhaven. En dus ook eventueel toe te passen. Maar in de praktijk gebeurde dat niet. En daar gaat het om, hè. De heer klaagt niet dat ze hem niet de offers brengen op de juiste tijden, of dat ze niet de gezette hoogtijden houden op de voorgeschreven datum. Hij beklaagt zich en zegt, ze doen geen recht onderling. Ze buiten elkaar uit. Ze onderdrukken elkaar dus. De samenleving wordt beheerst door onrecht. En dan nog in het bijzonder, vanwege, er staat dan in vers 6, vanwege degene die inderdaad gemakkelijk te onderdrukken zijn, die behoeftig zijn of die in hoge mate van anderen afhankelijk zijn. Daarvan staat de vreemdeling, inderdaad, de allochtoon, ja. De vreemdeling, de wees en weduwe niet zult verdrukken en geen onschuldig bloed in deze plaats vergieten en andere goden niet zult nawandelen. U lieden ten kwade, dat komt daarna pas, hè? Gaat eerst om de hele sociale wetgeving. En wat die vreemdeling betreft, dat betreft uiteraard de vreemdeling binnen uw poorten. Dat is de vaste uitdrukking in de wet al. En voor die vreemdelingen gelden precies dezelfde wetten als voor de rest van het volk. Ja, ze nou Mohammedaan zijn of wat ze maar zijn. Maar voor hen gelden dezelfde wetten als voor de rest van het volk. En anders dan, nou ja, dan zijn het zijn vreemdelingen. Dan gaan ze maar weer in den vreemde. Ik bedoel, dan hebben ze in Israël ook niks te zoeken. Zo werkt dat. Ja, dat was onder Israël. Als je dat tegenwoordig in Nederland zegt en vindt dat het in Nederland ook moet, ben je ultra-rechts en gevaarlijk. Ben je een extremist. Maar het andere godennawandelen staat pas op een latere plaats. Dat deden ze overigens uitgebreid. En dat was hen ten kwade, dat is wat er staat. Hè? Want het dienen van andere goden brengt geen goed. Men doet het waarschijnlijk omdat men hoopt of denkt dat het iets ten goede brengt. Maar de Heer zegt, dat werkt precies andersom. Dus ten kwade. Maar als gij uw wegen en uw handelingen waarlijk goed zult maken, vers 7, zo zal ik u in deze plaats, in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, doen wonen van eeuw tot eeuw. Gewoon in de zin van blijvend. Ik zou trouwens niet gek hebben opgekeken als men netjes vertaald had met in eeuwigheid. Had makkelijk gekund, want in andere plaatsen lezen we woorden van die strekking, maar dit heeft kennelijk dezelfde gedachte. Beslot, ze woonden er al enige eeuwen. Maar, vers 8, ziet gij vertrouwt u op valse woorden die geen nut doen. Dat geen nut komt uiteraard overeen met ten kwade aan het eind van vers 6. En gij vertrouwt u op valse woorden komt natuurlijk overeen met vers 4. Waar staat vertrouw niet op valse woorden, zeggende des Heeren tempel, maal 3. En vers 8 zegt, gij vertrouwt op valse woorden. Gij vertrouwt erop dat dit is de tempel des Heeren, dus dat moet goed komen. Hier zijn we veilig, in deze plaats. De woorden aan het begin van vers 7. Maar de Heer zegt, ziet gij vertrouwt op valse woorden die geen nut doen. Vers 9, zult gij stelen, doodslaan, overspel bedrijven en valselijk zweren. Kan je toch niet ontgaan dat we een kleine bloemlezing krijgen uit de zogeheten 10 geboden? Zult gij stelen, doodslaan en overspel bedrijven en valselijk zweren en Baal roken? Let op dat de afgoderij ook hier niet op de eerste plaats staat. Gaat eerst om de samenleving als zodanig, die uiteindelijk, maar dat zei ik net ook al, beheerst zal worden via de rechtspraak van de priesters en feitelijk de tempel des Heeren, waar deze woorden gesproken worden of zouden worden, de tempel des Heeren, wordt geacht dat priesterlijk huis te zijn. Dat wil zeggen het centrum, het domicilie, de zetel van heel het priesterdom en dus feitelijk van de rechtspraak. Zult gij stelen, doodslaan, overspel bedrijven, vals verzweren en Baal roken in de zin van offeren. Maar zelfs het woord offeren wordt hier vermeden. Er staat gewoon roken. En rook in zichzelf is vuiligheid, dat weet u. Hè? Ja, ik kan het ook niet houden. Dat is het. Baal roken en andere goden nawandelen die gij niet kent. Met Baal aan het hoofd uiteraard. En u weet waar die Baal vandaan kwam. Die was, ik wilde eerst zeggen geïmporteerd uit het noorden. Dat wil zeggen uit Tyrus en Sidon en wat het maar was. Het gebied van de Libanon. Bij nader inzien, ik moet natuurlijk zeggen, Baal hebben ze geërfd eigenlijk van de Canaanitische volkeren. Die in de dagen van Jozua althans grotendeels uit het land verwijderd zijn geworden. En de Heer zei ook, als je dat land inkomt, dan iedereen eruit, hè? Niemand sparen. Die Canaanitische volkeren zouden uitgeroeid moeten worden. Als ze namelijk niet verdwijnen, dan moet je ze doden. En waarom moest dat? Omdat ze anders Hoogstwaarschijnlijk, maar de heer zei, dan gaat dat gebeuren. Omdat ze anders, die Israëlieten, zouden die godsdiensten van die Canaanitische volkeren overnemen. Lees het maar na. Het wordt gezegd via Mozes en zeker ook via Joshua enzovoorts. Ze hadden de opdracht om die volkeren volstrekt voor de volle 100% te verdrijven. Dat is nooit gebeurd, overigens. Ze vonden het bij gelegenheid ook wel genoeg. Maar het resultaat was dat ze die Baaldienst inderdaad geërfd hebben. Er wel wat in zagen. En nou ja, in het algemeen bestond er toch een veel godendom. Dus naast Jehovah konden ze nog wel een paar andere goden hebben aan wie ze eventueel offers zouden brengen of voor wie ze zouden roken of hoe dat maar heet. En dat is ook wat ze gedaan hebben. En er waren vele van die goden die zijn van een lager allooi, denk ik. Maar Baal, dat was de oppergod van in ieder geval de Canaanieten en in het bijzonder ook van Tyrus en Sidon. Later komen we de naam Moloch tegen. Maar dat is gewoon een andere naam voor Baal. Aan wie ze offerden en zelfs aan wie ze mensenoffers brachten. Dan hebben we het dus nog over. Maar de heer zegt, zult gij stelen, dood van overspel, dat wil zeggen van mijn wet niks aantrekken. En andere goden nawandelen die gij niet kent, met wie jullie niks hebben eigenlijk. Het waren per slot goden van andere volkeren. Vers 10, en dan komen staan voor mijn aangezicht. Dat en, dat kun je weglaten, hè. En dan komen staan voor mijn aangezicht in dit huis, dat wil zeggen hier in de tempel van Jehovah. In dit huis dat naar mijn naam genoemd is. En zeggen, wij zijn verlost om al deze gruwelen te doen. Dat is erg cynisch geformuleerd. De heer zegt, ik heb u verlost. Ik, Jehovah, ik ben de Heer uw God die u uitgeleid hebt uit Egypte. Ik heb jullie vrijgemaakt. Maar de bedoeling was niet dat je daarna deze gruwelen zou doen. En gruwelen doen is gewoon een van de standaard uitdrukkingen voor het dienen van andere goden in elk geval. Het kan ook meer betekenen dan dat, maar dit is het gewoonlijk in de eerste plaats. En de heer zegt, dat kan toch niet, dat kan toch zo niet samengaan. Ik heb u toch niet in de vrijheid geplaatst. Merkt u dat het toch tamelijk nieuwtestamentische termen zijn. Ik heb u niet in de vrijheid geplaatst om nou anderen te dienen. Voor ons geldt het immers ook. Wij zijn verlost geworden. Wij zijn van de afgoden bekeerd geworden, schrijft Paulus, om de levende God te dienen. Wij zijn vrijgemaakt van de slavernij van alles en nog wat, opdat we in vrijheid hem zouden dienen die ons in de vrijheid geplaatst heeft. Daarom ben ik een klein beetje allergisch altijd voor dat altijd maar roepen, nee, maar wij zijn vrij. Jawel, dat is zo. Maar de vraag is vrij waarvan? En de vraag is vervolgens en vrij waartoe? Wat is het doel van onze verlossing? En het doel van onze verlossing is dat we de Heere zouden dienen zonder vrees. En zoals ik riep, bekeerd zijn van de afgoden om de levende God te dienen. En gereinigd zijn, het hart gereinigd is van een kwaad geweten, om de levende God te dienen, Hebreeën 9 vers 14. Bij herhaling. Zie? En waartoe is Israël verlost geworden? Uit het diensthuis uitgeleid zijn woorden die het Nieuwe Testament toegepast worden op de gemeente. Maar waartoe is Israël verlost geworden? Om de Heere te dienen. En dan wordt het toch een beetje lachwekkend als men die naam Heere zelfs niet eens meer kent. En onderling afspreekt, laten we die naam niet uitspreken. Toch? Ja. Is dan dit huis, vers 11, dat na mijn naam genoemd wordt, of is, in uw ogen een spelonk der moordenaars? Als u, oh, daar staat erbij. Er staat in mijn Bijbel een verwijzing onder naar Matthäus 21, Marcus 11 en Lucas 19. Daar gebruikt de Heer deze uitdrukking. Nou ja, die tot ons komt via het Grieks van de Septuaginta en dus van het Nieuwe Testament. Maar dan wordt het een rovershol genoemd, of hoe het maar heet in de Statenvertaling, dat weet ik niet precies. Jullie hebben van het huis mijns vaders een roversol gemaakt. U weet wel, dat was bij de zogeheten tempelreiniging. Toen heel die, heel die handel door de heer uit de tempel werd weggejaagd. Ja. Een roversol. Een spelonk der moordenaren. Ziet, ik heb ook gezien, spreekt de heer. De heer zegt, ik neem dit wel degelijk waar. Ik heb dit geconstateerd, dat dit allemaal gebeurt. En de uitdrukking, ik heb gezien, is zo smal mogelijk genomen. Hetzelfde als, ik heb het waargenomen. Maar bij nader inzien, het woord zien heeft een veel bredere betekenis. Dikwijls, dat wil zeggen, het heeft een bredere betekenis. En dikwijls krijgt het die in de context ook mee. En daarin krijgen we woorden als voorzien enzovoorts. Hè. De Heer zal voorzien. Dat wil zeggen, de Heer zal zorgen. Aan zien zit veel meer vast dan alleen het waarnemen. En wat hier door de Heer gezegd wordt, is gewoon, ik heb het niet alleen waargenomen, maar ik ga er ook wat aan doen. Ik ga er rekening mee houden, ga maatregelen treffen. En zo wordt het woord zien ook gewoon in het Nederlands gebruikt. Heb je gezien dat? En de strekking van die woorden is, je moet maatregelen nemen. Want er is iets niet in orde. Heb je dat gezien? Oké, doen we dan wat aan. En de Heer zegt, ik heb het gezien. Namelijk, ik ga er wat aan doen. En in andere schriftplaatsen bij de profeten vind je dat de Israëlieten zeggen, de Heer ziet het toch niet. En via de profeet zegt de Heer dan, wacht maar af. Ik heb het gezien en ik zal er wat aan doen. En dat is wat hier feitelijk ook gebeurt. Hè? Ik heb ook gezien, spreekt de Heer. Want, en dan wijst hij naar het verleden, want de bedoeling is dat de geschiedenis ons wat leert. En dus dat de geschiedenis ook Israël, en in dit geval het Jodendom, wat zou leren. En dat is ook een gedachte die herhaaldelijk terugkomt. Dat hij verwijst naar het verleden. En zegt, je weet toch wie ik ben? Ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Weet je nog? Niet. Oh. Nou, ik ben die God die jullie uit Egypte hebt uitgeleid. Dwars door de zee. Weet je nog? Ik heb jullie geleid bij de verovering van het land. Ik heb je de overwinning gegeven over hoeveel volken, 7 volkeren waren het, geloof ik. Of wat er maar staat dan bij gelegenheid. En men zal eruit leren wie de Heer is. Het is niet voor niks dat iemand als Stefanus in zijn reden en in zijn proces dat zeker zou leiden tot zijn dood. Het bestaat om helemaal niet over de zaak als zodanig te spreken, maar over de geschiedenis van Israël. En dan tegen de Joden te zeggen, kijk, jullie doen altijd de verkeerde dingen. Elke keer als de Heer spreekt, reageer je verkeerd. Elke keer als de Heer spreekt en zegeningen wil geven, wijs je hem af. Enzovoorts. Geen wonder dat de Joden woest werden en hem vervolgens gestenigd hebben. Lees het maar na, hij vat de geschiedenis samen. En zelfs Paulus in Antiochië, met in de eerste plaats een Joods publiek in de synagoge, deed precies hetzelfde. Hij begon de geschiedenis, Handelingen 13, hij begon de geschiedenis van Israël te verhalen. En te wijzen op wat de Heer gedaan had in het verleden, en dat die dingen uit het verleden op een of andere wijze gericht zijn op, of een beeld zijn van wat in de toekomst zou gebeuren. Al die zegeningen wijzen vooruit naar de komst van de Messias. En Stefanus zei erover, maar elke keer ging het fout in het verleden, nu is de Messias gekomen, nu gaat het ook fout. En het ging ook fout, ook in Antiochië, naar die toespraak van Paulus. Die toen besloot met, nou ja, de Heer heeft ons ook naar de heidenen gezonden, dus daar gaan we nu maar naartoe. Onder het citeren van Jesaja 42 en 49. Geschiedenis. Nou, hier komt weer een stuk geschiedenis. Vers 12. Ik heb het gezien, spreekt de Heer, want gaat nu heen naar mijn plaats. En dat mijn plaats blijkt ineens niet Jeruzalem te zijn. Laat staan de tempel, maar het is Silo. Uit een tamelijk ver verleden. Nou ja, even daarvoor. Ga nu eens heen naar mijn plaats. Dit is silo was in modern Nederlands als je kijkt naar. Mijn plaats die de silo was. Wat zie je dan? Dan zie je niks meer. Maar dat was de plaats alwaar ik mijn naam in het eerst had doen wonen. Let op hoe sterk het er staat, hè. Ik had mijn naam daar doen wonen. Mijn naam daar gevestigd. Silo was gewijd aan de dienst van Jehovah. Zoals later Jeruzalem dat was. Maar wat hier gezegd wordt, is, het kan ook best zijn dat Jeruzalem die plaats is waar de Heer zou wonen, of althans de tempel in Jeruzalem, dat de tempel het huis des Heren is. Maar niettemin, er was ooit alles een andere plaats waar de Heer woonde. En wat is daar dan van terechtgekomen? Nou, die is makkelijk genoeg. Dat was Silo. En dat lag in het stamgebied van Efraïm. En u weet hoe het met Efraïm ervoor stond, toch? In de dagen dat Jeremia optrad. Dat wel het land was pak een beetje een 100 jaar daarvoor verwoest geworden door de Assyriërs. En de Israëlieten waren weggevoerd geworden zodanig dat de Bijbel zegt dat daarna niemand van Israël over was dan het huis van Juda alleen. Zeg ik met opzet voor degene die dan beweren, nee, maar er zijn wel Israëlieten overgebleven die niet weggevoerd zijn. De Bijbel zegt dat dat niet het geval is. Er was niks meer van over. Van Silo dus ook niet. Het lag sindsdien in het gebied van de zogeheten Samaritanen enzovoorts. Was verwoest geworden. Bovendien, dat was hoe het met Silo als zodanig is afgelopen. Maar er zit een veel langere geschiedenis aan vast. Wat is ermee gebeurd? Wat er staat. En ziet wat ik daaraan gedaan heb vanwege de boosheid van mijn volk Israël. Dit heb ik net uitgelegd. We zijn hier bij Juda. Dat staat in vers 2. En tot Juda wordt gezegd, wat is er met Silo gebeurd? Wat heb ik met Silo gedaan vanwege de boosheid van Israël? Want Silo lag niet in Juda, maar in Israël dus, hè? In Efraïm. Wat is er mee gebeurd? Er is niks van over. Maar de geschiedenis van Silo, de Bijbel leert dat in de dagen van Jozua. Ik weet niet of ik dat bij de hand heb, zo snel misschien wel, ja. Oh ja, dat in de dagen van Jozua, dus Jozua 18 vers 1, dat in de dagen van Jozua Silo fungeerde min of meer als hoofdstad van het hele volk. Een koninkrijk was het nog niet. Maar in Silo werd de tabernakel opgericht. En vanaf dat moment was dat de residentie, of hoe noem je zoiets, de hoofdstad, om zo te zeggen, van heel Israël. En het volk werd daar ook verzameld. En als Jozua ze toe wilde spreken, dan kwamen ze allemaal naar Silo. En daar stond inderdaad de tabernakel en de Ark des Verbonds enzovoort. En dat is ook inderdaad heel lang zo gebleven. In Richteren vind je het ook een paar keer vermeld, overigens, dat die Ark daar nog steeds is, in Silo. En daarna kom je in 1 Samuel 1, om de geschiedenis snel door te nemen, kom je in 1 Samuel 1. En daar, daar resideert Eli in Silo. U weet wel, daar is het Hanna en Elkana enzovoort die naar de tabernakel gaan. Onder het hogepriesterschap van Eli. En nou ja, goed. En daar bidt Hanna en daar krijgt ze dan te horen dat ze zoon zal hebben en wat het nou was. Maar het is nog steeds in Silo. En een eindje verder in 1 Samuel. Daar stond de ark eerst nog steeds in Silo, maar daarna ging hij vanuit Silo naar de Filistijnen. Ja, precies. Nou, de uitdrukking lijkt me sterk genoeg. Dat is in 1 Samuel 4. U weet, het was oorlog. En toen dachten de Israëlieten, Die dachten, als die de Filistijnen willen verslaan, dan sturen we gewoon de Ark des Verbonds mee. Dat is een variant op die uit Jeremia, waar we het nu vanavond over hebben. Het is des Heren tempel, de Heer zal er wel voor zorgen. En de Ark des Verbonds is van de Heer, dus de Heer zal er wel voor zorgen. Maar de Heer deed het niet. Het is niet een mechanisme. Eigenlijk is dat gewoon toverij, hè? Dat je door het manipuleren, heet dat, het hanteren, het manipuleren van voorwerpen, vooral rituele voorwerpen, de geesten kunt beïnvloeden of je wil kunt opleggen. Impliciet de goden je wil kunt opleggen. Dus ze stuurden die Ark des Verbonds mee in de strijd en prompt werden ze dus verslagen. En de ark die kwam bij onder de Filistijnen terecht. Toen Eli, de hoge priester, het hoorde, viel hij achterover van zijn orgelkruk. Of, hoe was dat? Ja, ik krijg er een plaatje bij, maar ja. Viel hij achterwaarts van zijn stoel af en hij brak de nek en stierf. Dat is 4 vers 18, 1 Samuel 4. In 1 Samuel 5 is die ark dan in het land der Filistijnen, waar het ding dus echt geen goed doet, integendeel. Die Filistijnen hadden de ark buitgemaakt, maar wilden er toch wel weer snel vanaf. Want het bracht alleen maar ongeluk en aanbeien. Ja, daar staat er. Tenminste, voor zover wij dat weten te vertalen. Dus nog steeds 1 Samuel 5 en dan in 1 Samuel 6... ontdoen de Filistijnen zich van de Ark des Verbonds door hem op een nieuwe wagen te zetten en een paar koeien ervoor. En dan maar kijken waar die koeien die ark heen brengen. Nou, die gaat dus onderweg terug naar Silo, maar zover komt hij niet. Want onderweg gaat het weer fout. In Bet-Shemes. Toen ging het ook fout. En daarna werd de ark opgehaald daar. En die bleef toen in 7 vers 1, die bleef toen in Kirjat Jearim. En in bijzonder in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. Hebben die nog? En daar bleef hij dus. Dat staat er dan ook, vers 2 van 1 Samuel 2. Het geschieden van die dag af dat de ark des Heren te Kirjat Jearim verbleven, de dagen werden vermenigvuldigd enzovoort. En dan gaat de geschiedenis verder. Na 20 jaar gebeurt er dan weer wat. En dan gaat de geschiedenis verder. Dan willen ze een koning enzovoort. En u weet waar het uiteindelijk op uitdraait. Want in 2 Samuel 6 zijn we bij David inmiddels, die koning geworden is. Eerst over Juda en daarna over heel Israël. Dat wil zeggen over alle stammen van Israël. En nadat hij David dan Jeruzalem, dat wil zeggen Jebus, veroverd heeft en het Jeruzalem noemt en hij daar ook een paleis gekregen heeft en dus Jeruzalem maakt tot zijn residentie in Benjamin, de volle broer van Jozef, maar goed. Want in het gebied van Benjamin is dat. Nadat hij dat gedaan heeft, komen wij in 2 Samuel 6. En daar maakt David zich op, vers 2, om de ark op te halen. Vers 3, zij voeren de ark gods op een nieuwe wagen en haalden ze, dat deden de Filistijnen toen ook, op een nieuwe wagen. En David doet het hier ook. En haalde ze uit het huis van Abinadab dat op een heuvel is. Precies zoals we eerder gelezen hebben. Toen ging het weer fout onderweg. Daar ga ik nou niet op in, want dat is een uitgebreid verhaal dat er vanavond helemaal niks toe doet. Maar het ging weer fout onderweg met als gevolg dat de Ark des Heren, vers 10, werd overgebracht in de, niet in de stad Davids, niet in Jeruzalem, maar David deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom, de Gittit. Die bleef daar 3 maanden. En toen ging het heel voorspoedig met Obed-Edom. En toen voelde David zich kennelijk vrij genoeg om te denken, nou, Als die ark dan geen ongeluk meer met zich meebrengt, dan gaan we hem toch maar halen. En dat gebeurt dus vanaf vers 12 van 2 Samuel 6. En zo komt de ark dan in Jeruzalem terecht. Waar hebben we het nou over gehad? Over de ark in Silo, daar woonde de Heer. Maar Israël die wist er niet mee aan te vangen. Had er niet genoeg respect voor. Beschouwden het al weliswaar als een heilig voorwerp, maar op het niveau waarop zoveel voorwerpen als heilig beschouwd worden in verband met welke god of godsdienst dan ook. En toen ging het dus mis. En sindsdien is de ark dus ook nooit meer teruggekeerd in Silo. En na lange omzwervingen en vele jaren en allerlei ellende onderweg, kwam de ark dan uiteindelijk toch in Jeruzalem terecht. En nou denken de Joden, die ark is hier, en dit is des Heren tempel, met daarin die ark des verbonds uiteraard, want de tempel is min of meer gebouwd rondom die ark des verbonds, als het er nog helemaal over gaat. En nou zeggen ze, ja, maar dit is des Heren tempel, dit moet goed komen. En de Heer zegt, nou kijk maar naar Silo. Dat komt dus niet goed. En wat is er van Silo over vandaag? Helemaal niks. En zo zal het dus ook met Jeruzalem gaan, is uiteraard de strekking van het verhaal. En dan weer terug naar Jeremia 7. Ziet wat ik aan Silo gedaan heb. Silo is trouwens, de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt, is het in Genesis en is het de naam voor de Messias. Maar met Silo ging het fout. En met de komst van de Messias ging het ook fout, overigens. En de zaligheid, uitgebeeld in de ark, kwam ergens anders terecht. Maar goed. Silo zegt, vers 13. En nu, omdat gij lieden al deze werken doet, spreekt de Heere, en ik tot u gesproken heb, vroeg opzijnde en sprekende. De term vroeg opzijnde, ja, dat is niet noodzakelijk verkeerd vertaald. Soms heeft het die betekenis. Maar eigenlijk heeft het de betekenis van dragen, in de zin van verantwoordelijkheid dragen. En dus in de zin ook van trouw zijn enzovoorts. Handhaven is eigenlijk best wel een aardige vertaling, hoor, voor de term. Vroeg opzijnde. Je kunt ook gewoon vertalen met wakker zijnde. En in oud-Nederlands weet u toch wat wakker betekent, hè? Een wakkere jongen. Dat wil niet zeggen dat hij vroeg opstaat. Het wil ook niet zeggen dat hij niet slaapt. Het wil zeggen dat hij wat aan kan. Krachtig. Koen. Enzovoorts. Nou, dat is wat het betekent. De Heer zegt, ik ben trouw geweest. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik heb beloften gedaan en ik hou me daaraan. Vroeg opzijnde en sprekende. Maar gij niet gehoord hebt, want dat is wat de Heer doet. Hè? Per definitie, hij spreekt. En dat doet, heeft hij gedaan. Maar gij hebt niet gehoord. En ik heb u geroepen, maar gij hebt niet geantwoord. Beslot, al die profeten, nou ja, bijna al die profeten, de grote en de kleine, die leefden en werkten in de dagen van dit Israël onder het oude verbond en voor de ballingschap. Dat wil zeggen, de Heer heeft tot hen gesproken, uitgebreid. Hij heeft ze regelmatig gewaarschuwd, maar Israël heeft niet willen horen. En dan vers 14, omdat dat zo is, ik heb u geroepen, maar gij hoort niet, gij hebt niet geantwoord. Omdat dat zo is, zo zal ik aan dit huis dat naar mijn naam genoemd is. En als het huis aan hem gewijd is, kan hij er dus mee doen wat hij wil. En dat gaat hij ook doen. Waarop gij vertrouwt, teruggrijpend op vers 4 en vers 8. Zo zal ik aan dit huis dat naar mijn naam genoemd is en waarop gij vertrouwt en aan deze plaats die ik u en uw vader gegeven heb doen, gelijk als ik aan Silo gedaan heb. Nou ja, uiteindelijk is het verwoest geworden en de bevolking is weggevoerd in ballingschap. En dat zal met Jeruzalem ook gebeuren. Dat staat er ook in vers 15. Ik zal u lieden van mijn aangezicht wegwerpen, gelijk als ik al uw broederen, het ganse zaad van Ephraim, weggeworpen heb, waarbij zich dat zaad van Efraïm weliswaar letterlijk zou moeten betekenen, allen die van Efraïm afstammen, maar ik hoop dat u begrijpt dat het een bredere betekenis heeft. Dat wil zeggen, het gaat over het hele volk, dat tien stammenrijks, om zo te zeggen, dat nou eenmaal ging onder de naam van Jozef of Efraïm of Isaac of wat het maar was, hoe het maar genoemd werd. Maar Silo lag inderdaad, men kan dat in Jozua terugvinden, lag in het stamgebied van Efraïm. En de meest oorspronkelijke hoofdstad van Israël lag dus daadwerkelijk in Efraïm. En de laatste, nou ja, was Samaria, ook in Efraïm. Hoofdstad van Israël. Iets uitgedund, een uitgedund Israël om zo te zeggen, maar het was het wel. Maar de Heer zegt, ik heb dat weggeworpen en dit ga ik ook met Juda doen. En daarna zijn we bij vers 16. Gij dan bid niet voor dit volk. Er wordt dus gezegd tot Jeremia. Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrei noch gebed voor hen op. En loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. Zodat de Heer Jeremia verbiedt om te bidden voor het Joodse volk als zodanig. En meer in het bijzonder voor Jeruzalem. Dat zijn de termen die gebruikt worden meteen in het volgende vers. Juda en Jeruzalem. Onder vers 16 vinden we meteen verwijzingen. En ik bedoel speciaal die naar Jeremia 11 vers 14... en 14 vers 11. Maar we hebben er nog een paar meer, want dat is een van de meest opmerkelijke dingen in dit Bijbelboek, denk ik, dat de Heer zegt, bid niet voor dit volk. Dat is geen populaire uitspraak vandaag, denk ik. Vandaag is populair Psalm 122. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Maar er staat nog wat anders achter ook nog. Hè. Er staat ook bij welk Jeruzalem dat is. Namelijk het Jeruzalem waar de stoelen des gerichts staan. De stoelen van het huis van David. Kortom, dat is het Jeruzalem dat herbouwd zal zijn na de 70ste week van Daniël. En meer speciaal in de dagen waarin de 1000 jaar nog niet begonnen zijn. Maar hier hebben we het over een Jeruzalem in ongeloof. En de Heer zegt, daar ga je niet voor bidden. Wij vinden dat inderdaad in Jeremia 11 vers 14. Waar staat, gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrei noch gebed voor hen op. Want ik zal niet horen ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. En ik sla meteen weg, omdat we hem later toch bespreken. En bladen door naar hoofdstuk 14, vers 11. Wijders zeiden de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. En daarna blader ik verder naar 21. Jeremia 21, vers 2. Vraag toch den Heere voor ons, want Nebukadnezar, de koning van Babel, strijdt tegen ons. Misschien zal de Heere met ons doen naar al zijn wonderen dat hij van ons optrekken. Maar de profeet weigert dat te doen, staat in de volgende verse. Want het was niet de bedoeling dat Jeremia zou bidden voor dit volk. Want de Heer zou de stad en het land vernietigen. En dan 29. Vers 7. Boven het hoofdstuk staat brief van Jeremia aan de ballingen te Babel. Dat was dus na 598 en voor 587. Over die dagen gaat het, de ballingschap was al lang begonnen. Maar een deel woonde nog rondom Jeruzalem. Maar hij schrijft een brief aan de ballingen in Babel. En daarin staat, zoek de vrede der stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. Dat wil zeggen, bid voor de vrede van Babel, waar je woont. En bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Het idee is dat binnen die generatie geen einde zou komen aan de ballingschap. En dus schrijft de profeet hen een brief en zegt, haal je maar niks in het hoofd, de rest van je leven woon je daar. En dan maar hopen dat Babel enigszins vrede kan bieden, maar Jeruzalem in elk geval niet. Dan hebben we nog 37, vers 3. Nochtans zond de koning Zedekia, en dat was de laatste koning op de troon van David in Jeruzalem. Nochtans zond de koning Zedekia Jugal, de zoon van Selemja, en Sefanja, de zoon van Maasea, de priester, tot de profeet Jeremia om te zeggen, bid toch voor ons tot de Heere onze God. Maar het is niet gebeurd. En Jeremia krijgt een andere boodschap mee. Vanaf vers 6 is dat. Zodat u maar weer ziet hoe serieus dat genomen moet worden. We hebben ook nog trouwens 42 vers 2. Dat is na de val van Jeruzalem. Toen er nog een handjevol mensen, nou hooguit enige tientallen, over waren. En die met hun ziel onder de arm rondlopen van wat moeten we nu? En toen bedachten ze, laten we maar naar Egypte gaan. Maar zij zeiden, 42 vers 2, tot Jeremia, laat toch onze smeking voor uw aangezicht nedervallen en bid voor ons tot de Heer uw God voor dit ganse overblijfsel, want we zijn weinigen van velen overgelaten, gelijk als uw ogen ons zien. Maar Jeremia geeft daar commentaar op en het komt erop neer dat ze waren van plan naar Egypte te gaan, maar de Heer laat via Jeremia weten, als je naar Egypte gaat, daar zul je gedood worden. Niettemin, dat hebben ze gedaan. En ze moeten daar dus omgekomen zijn. Op Jeremia na dan. Maar dat is een ander verhaal. Zover zijn we nog niet. Dus we gaan weer terug naar hoofdstuk 7. Waar dan voor de eerste keer staat, bid niet voor dit volk. Hef geen geschrei, nog gebed voor hen op. Loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. De Heer zegt op voorhand, ik zal het niet verhoren. Dus nu je dat weet, bid ook niet. Vraag het mij ook niet. Val mij niet lastig, loop mij niet aan. Vers 17, ziet gij niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem? De Heer zegt dus gewoon tegen Jeremia, dat hij het in zijn hoofd moet halen. Hij ziet toch zelf ook hoe het met het volk gesteld is. Hij ziet toch zelf ook dat de Heer dit volk niet kan zegenen. En hij zal het dus ook niet doen, integendeel. Ziet gij niet wat ze doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem? De kinderen lezen hout op. De vaders steken het vuur aan. Dat hout is uiteraard het brandhout wat verzameld wordt. Hè? En de vaders steken het vuur aan. En de vrouwen, maar dan wel de moeders, kneden het deeg om gekneden koeken te maken voor de Melechet des hemels. En andere goden drankofferen te offeren om mij verdriet aan te doen. Er staat dus dat het hele gezin, de hele familie betrokken is bij het bereiden van de spijsoffers in dit geval. Voor in het bijzonder, bij de goden in het algemeen, maar in het bijzonder voor wat genoemd wordt Melechet des hemels. Andere vertalingen hebben Melechet vertaald. En dan krijg je dus de koningin. Want Melech is koningin, dat weet u langzamerhand. Daar staat er dus koningin des hemels. Wat je er maar mee doen wil. Maar wij weten, als het goed is, Hoewel het in de Bijbel niet meer uitgebreid besproken wordt, wij weten dat het hier gaat in de eerste plaats om wat men noemt de maan, dan wel de maangodin. Het idee is gewoon dat de zon de koning des hemels is en de maan is de koningin des hemels, want de zon is mannelijk en de maan is vrouwelijk. De zon is de gever, de maan is de ontvanger. En de maan wordt eventueel gediend of aanbeden, de vrouwelijke god namelijk, als de personificatie feitelijk van heel de wereld als zodanig. Die wordt namelijk geacht ontvankelijk te zijn, de maan, de wereld, de aarde, de schepping, zeggen wij. Die is vrouwelijk, die wordt geacht ontvankelijk te zijn, zodat die vruchtbaar wordt, enzovoorts. Naast de Baal, als de hoofdgod, de oppergod van de Canaanitische volkeren oorspronkelijk, had men inderdaad één vrouw. Hier heette de koningin des hemels, maar ze heet Astoret of eventueel Astarte, want zo is de naam ook tot ons gekomen. Astoret, Astarte, maar Selene of zoiets, dat is uit een hele andere discipline, zal ik maar zeggen. Is natuurlijk ook precies dezelfde. De maangodin, eigenlijk de grote vrouwelijke oppergod of godin, om zo te zeggen. De dienst aan die godin leidde er onder andere toe dat elke vrouw eens in haar leven prostitutie moest bedrijven. Dat gebeurde dan in die tempels. En die tempels waren dus in de praktijk bordelen. En dat heet dan allemaal religie. Godsdienst. Van doen met de vruchtbaarheidsriten en al dat soort dingen meer. Aan de mannelijke kant heb je dan de diverse. Heb je de Ashera, de bossen, de vallensymbolen eigenlijk. Maar goed. Maar dat soort zaken. Terwijl de heer zegt: dat doet de zon toch niet, dat doet de maan toch niet, dat doe ik. Ik geef de vruchtbaarheid. Ik spreek, ik geef mijn woord, ik spreek tot jullie en daarmee breng ik vruchtbaarheid enzovoorts. Maar goed, ze hebben die goden gewoon gehuurd van de buren en ze hebben bovendien die Baaldienst en ook de dienst aan Astoret of Astarte de hele wereld overgebracht. Hè? En daar worden de sporen nog van gevonden. De beelden, de opgerichte tekens, de inscripties en al wat daarmee, al wat erbij hoort. Goed, maar de hele familie, het hele volk dus, de hele familie is daarin betrokken. En wat doen ze daarmee? Nou ja, kijk, die Moloch of die Baal, wat ook hetzelfde is, of die Astarte of die koningin des hemels. Ja, ze bestaan natuurlijk helemaal niet, hè. Dus niks serieus over te melden. Het is net als in, zelfs in het moderne christendom, die god die men zegt te dienen, die bestaat helemaal niet. Men heeft er zelf een gemaakt. Men heeft zichzelf een godsbegrip, dan wel godsbeeld, ontwikkeld. En een god met hoedanigheden die alleen maar bestaat in de gedachten, in de fantasie van de mens. Dat is wat er eigenlijk aan de hand is, want er is maar één God. En dat is de schepper van hemel en aarde. En dat is degene die ons dit boek heeft nagelaten, waar we nou uit lezen. Moeilijker mag het niet zijn, hè? En dus, waar men zogenaamd andere goden dient, die eigenlijk niet bestaan, zegt Paulus, in de praktijk doet men de Heer, die ene echte God, doet men verdriet aan. Dat is wat er staat. En dat niet alleen, vers 19, doen zij mij verdriet aan, spreekt de Heere, doen zij het zichzelf niet aan tot beschaming huns aangezichts. De strekking daarvan is eenvoudig, de Heer zegt, ze doen mij verdriet aan, maar ze doen zichzelf verdriet aan, want ik zal dit niet op me laten zitten. Ik zal een oordeel over hen brengen en dat is het resultaat van hun eigen gekozen religie. Daarom zegt de Heere, Heere, al zo. Hier staan de beide woorden achter elkaar. Hè? Het eerste woord Heere is de vertaling van Adonai. Adon, eigenlijk. En het andere is de vertaling van Jehovah. En om het verschil tussen die beiden aan te geven, wordt dus die tweede geschreven in hoofdletters. Dat is het idee. Dan kun je het herkennen. Daarom, er staat dus, daarom zegt de Heer Jehovah: zie, mijn toorn en mijn grimmigheid zal uitgestort worden over deze plaats. Dat wil zeggen, de tempel. Over de mensen en over de beesten en over het geboomte des velds en over de vrucht des aardrijks. En zal branden en niet uitgeblust worden. Dat is ook wat er gebeurd is. Jeruzalem is verwoest en verbrand. En de tempel is ook verbrand geworden. Uiteindelijk, in 587. Zo zegt de Heer der Heerscharen, de God van Israël. De term die eerder gebruikt werd reeds in vers 3. Doet uw brandofferen tot uw slachtofferen en eet vlees. Wat er staat is dit. Voeg ze maar samen, die brandoffer en slachtoffers, en eet ze zelf maar op. De Heer zegt dus gewoon, uw offeranden heb ik niet gewild. Maar zo staat het ergens anders en onder andere omstandigheden. Kijk, brandofferen die werden in zijn geheel verbrand. Dus iets kort door de bocht, maar in het algemeen geldt dat. Brandoffers werden in zijn geheel verbrand op het altaar, waren bestemd voor de Heer. De slachtoffers, dat daarvan werd een bepaald deel op het altaar gebracht en verbrand. En het andere deel werd gegeten, eventueel door de priesters, maar eventueel ook door degene die het offer hadden aangebracht. Dat wil zeggen, dat waren maaltijden en natuurlijk toch redelijk feestelijke, want religieuze maaltijden. Waar de Heer zich vroeg, gooit me bij elkaar en eet het zelf maar op. Daar komt het op neer. Lees maar verder. Want ik heb met uw vaderen ten dagen als ik hen uit Egypteland uitvoerde niet gesproken, nog hun geboden van zaken des brandoffers of slachtoffers. De Heer zegt, ik heb aanvankelijk toch niks gezegd over offers. Eigenlijk, ik heb er toch ook niks aan. Het is een beetje dwaas dat je zo'n offer brengt en dat komt dan op een altaar en dan wordt het in de fik gestoken. En dan verdwijnt het. Voor zover het waarde heeft, heeft het iets van doen met wat er in het hart is van degene die offert. Maar als dat niet een rol speelt, is het niks anders dan kapitaalvernietiging, zal ik maar zeggen. Vuilverbranding. En de Heer zegt, ik heb dat toch ook niet gezegd toen ik u uit Egypte uitvoerde. Begrijp je me goed, ze werden uitgevoerd uit Egypte en door de Schelfzee reisden ze. En zo reisden ze naar de Sinaï en daar kwam pas de wet en daar kwamen pas de instructies over eventuele offerdienst in een nog te bouwen tabernakel en dat soort dingen meer. De Heer zegt, ik heb toch bij die verlossing niet gesproken over die offers. Deze zaak heb ik hun geboden, zeggende, hoort naar mijn stem, zo zal ik u tot God zijn en gij zult mij tot volk zijn en wandelt in al de weg die ik u gebieden zal, opdat het u wel gaat. En er staan niet voor niks verwijzingen onder naar Deuteronomium 6 vers 3, waar die woorden inderdaad staan. En in het bijzonder natuurlijk naar Exodus 19, want daar vinden we voor de eerste keer dat de Heer tot het volk zegt, en het wordt later nog vele malen herhaald, de eerste keer tot het volk zegt, indien gij lieden mijn stem zult gehoorzamen naar alles wat ik u heden gebiede, zo zult gij mij ten eigendom zijn, een heilig volk, een verkregen volk, een priesterlijk koninkrijk, enzovoorts. En tot dat moment was er niet gesproken over brandoffers of slachtoffers of wat dan ook. Dat kwam pas later onder andere omstandigheden. Kortom, het verzoek van de Heer was gewoon om gehoorzaam te zijn aan zijn woord als zodanig. Maar er staat dan meteen vers 24. Doch zij hebben niet gehoord, uw vaderen niet. 1000 jaar geleden. Doch ze hebben niet gehoord, nog hun oor geneigd, maar gewandeld in de raadslagen, in het goeddenken van hun eigen, van hun boos hart. Ze hebben zelfs zo hun wegen bepaald en hun keuze gemaakt. Wij noemen dat democratie, maar Doe maar. En zij zijn achterwaarts gekeerd en niet voorwaarts. Dat vind ik ook altijd een aardige, deze uitspraak. Omdat verandering niet noodzakelijk verbetering is en verandering is ook niet vooruitgang. Verandering kan ook gewoon achteruitgang zijn. En dat is wat het is, hè. Het was de verkeerde kant op. Ze zijn achterwaarts gekeerd en niet voorwaarts. Van die dag af dat uw vaders uit Egypteland zijn uitgegaan, tot op deze dag, zo heb ik tot u gezonden al mijn knechten, de profeten, dagelijks vroeg opzijnde. Die zelf namelijk in de eerste plaats vroeg opzijnde in de zin van actief zijnde, mijn verantwoordelijkheid dragende en mij bezighoudende met het volk. En ik zond die profeten, de knechtende profeten, doch zij hebben naar mij niet gehoord, het volk niet, nog hun oor geneigd, maar ze hebben hun nek verhard, want het heet immers een hardnekkig volk. Ze waren onbuigzaam, onbeleerbaar heet dat. Uncorrectable in het Engels, een mooie uitdrukking. Oncorrigeerbaar. Zij hebben het erger gemaakt dan hun vaders. Dat wil zeggen, ze gingen niet voorwaarts, maar achterwaarts. Het ging steeds slechter met het volk. Het is alleen maar erger geworden. Ook zult gij al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen naar u niet horen. En misschien had ik moeten zeggen, ook zult gij al deze woorden tot hen spreken, in navolging van al die knechten en profeten uit vers 25. Nu was Jeremia aan de beurt in dat rijtje. En hij zou ook al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen naar u niet horen, ook nu niet. Gij zult wel tot hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden. Daarom zegt tot hen, dit is het volk dat naar de stem des Heren zijn Gods niet hoort. Terwijl normaal gesproken Israël in het algemeen zou zijn dat volk van Jehovah. Zou Ami zijn, dat wil zeggen het volk van de Heere God. En de Heere zou de God van Israël zijn. En op cynische wijze worden die woorden nu veranderd. Dit is het volk dat naar de stem des Heren zijn Gods niet hoort. En de tucht niet aanneemt. De waarheid is ondergegaan en uitgeroeid van hun mond. Dat is ook een terugkerend thema bij de profeten. Want de roeping van Israël als volk des Heren was tot priesterlijk volk. Onder andere, dat wil zeggen, aan hen waren of werden de woorden Gods toebedrouwd. Ze waren daar verantwoordelijk voor. Maar zelf hebben ze de waarheid niet aangenomen. En het maakt hen onbekwaam tot het priesterambt. En daarom ook zijn zij uit dat ambt alsnog gezet. Eerst Israël en Juda uiteindelijk ook. Niet in de dagen van Jeremia. Ze zijn in ballingschap gegaan en daar ook weer uit teruggekeerd. Overigens, maar aan die positie van Juda is een eind gekomen in nieuwtestamentische tijd. Na de verwerping van de Messias. Zie. Ze hebben zelf het woord afgewezen. Het is uitgeroeid uit hun mond, implicerend dat het de bedoeling was dat ze dat woord, de waarheid, zouden spreken. Want dat is de eerste priesterlijke functie, de belangrijkste priesterlijke verantwoordelijkheid. Het spreken, prediken wil ik ook wel zeggen hoor, het spreken van het woord van God, of beter het woord der waarheid. Maar het betekent dat ze geen recht meer hebben op die positie. Vers 29. Scheer uw hoofdhaar af, o Jeruzalem. Haar is op een of andere wijze de uitbeelding van kracht, van heerlijkheid. Dat kan je aan Simpson eventueel nog navragen, overigens. Maar tegelijkertijd is het ook een uitbeelding van schande. Dat wil zeggen, het afscheren van het haar is dat. Heeft ook van alles met rouwbedrijven te maken. Enzovoort. Dus scheer uw hoofdhaar af, o Jeruzalem, en werp het weg. Zoals men kracht en heerlijkheid kwijtraakt. En verhef een weeklacht op de hoge plaatsen. De hoge plaatsen, Dat weet je wat het is. Dat zijn de heilige plaatsen. Dat heet in het Engels altijd de high place. De plaats waar het altaar staat, waar de een of andere god gediend wordt of zo. Dat zijn de hoge plaatsen. Verhef een weeklacht op de hoge plaatsen, want de Heer heeft het geslacht zijner verbolgenheid verworpen en verlaten. Dus inclusief dus de hoge plaats, de high place in Jeruzalem. Dat wordt trouwens nog steeds zo genoemd, de high place in het Engels. De Tempelberg. Tot vandaag. Maar de Heer heeft het geslacht zijner verbolgenheid, dat wil zeggen dat volk waarover hij verbolgen is, verworpen en verlaten. Want de kinderen, of zonen natuurlijk, de zonen van Juda, hebben gedaan. Het komt natuurlijk overeen met het ganse zaad van Efraïm in vers 15. Dat sloeg op het tienstammenrijk. En hier heb je de kinderen van Juda, dat slaat uiteraard op het tweestammenrijk. Ze hebben gedaan dat kwaad is in mijn ogen, spreekt de Heere. Ze hebben hun verfoeiselen gesteld in het huis dat naar mijn naam genoemd is, om dat te verontreinigen. De verontreiniging van de tempel. En ze hebben gebouwd de hoogten van Tofet, notabene. Dat in het dal des zoons van Hinnom is. Dat was een reeks van hoogten. In een dal dat genoemd wordt naar Hinnom. Dat schijnt een Canaaniet geweest te zijn, maar we weten dat eigenlijk niet. Niet precies wat de oorsprong van die naam is. Vermoedelijk een Jebusiet uit de oude tijd, waarnaar dit dal was genoemd. Maar in dat dal waren deze hoogten opgericht, gewijd aan, eigenlijk aan Baal, maar onder de naam Moloch. Maar u herkent in Moloch ogenblikkelijk Melech. En dus toch gewoon koning. En wat bij de Canaanieten gewoon heet Baal en Astarte, dat heet hier in de Bijbel dus Moloch, Melech en Melechet, de koningin. De koning en de koningin. Er is geen twijfel over dat volstrekt dezelfde zijn. Dezelfde bedoel ik als Baal en Astarte. Maar daar werden die altaren opgericht en die werden gebruikt zelfs algemeen om te offeren, maar meer in het bijzonder zelfs staat er om hun zonen en hun dochteren met vuur te verbranden, want onder de Baaldienst werden inderdaad mensenoffers gebracht. Dat wil zeggen, levende mensen werden aangewezen, uitgezocht en die werden dan gedood. Over de hele wereld is dat verspreid geworden, tot in Amerika aan toe. Nee, we kennen het van sommige oude, midden- dan wel Zuid-Amerikaanse volkeren. Maar de oorsprong daarvan ligt inderdaad bij de Feniciërs die dat over de wereld verbreid hebben. Dieper ga ik daar nou niet op in, vind ik helemaal niet nodig. Maar het is een praktijk die toch redelijk algemeen bekend is. Soms zelfs ook hoe men dat deed. Hè. Het is luguber om over te spreken, maar er zijn wel levende, kloppende harten uitgerukt en alles. Of er werden grote poppen gemaakt van stro en takken. En die werden heel groot. En die werden volgestopt met levende mensen. Dan werd het in brand gestoken en dat soort dingen meer. Levende offers. Om die Baal en die Astarte, om die maar naar hun hand te zetten enzovoorts. Ja, Tjoba, je kunt niet zeggen dat ze hun goden niet waren toegewijd. Het is alleen jammer dat het ging om goden die helemaal niet bestaan. Maar die ze zelf bedacht hebben en daar zit natuurlijk de grootste moeilijkheid. Hè? Ja, nou ja, het gaf ze kennelijk bevrediging. Waar dan van staat, het welk ik niet heb geboden, dat is een beetje een zwakke vertaling. Ik zou ook niet weten hoe je het vertalen moest, want wat er eigenlijk staat is, ik heb geboden juist om dat niet te doen. Het tegenovergestelde, namelijk. Niet alleen heeft de Heer nagelaten om dit te gebieden, de Heer heeft geboden om niet levende, dat wil zeggen menselijke offers te brengen. Dat vinden wij bijvoorbeeld in Deuteronomium 17, vers 3. Voor het geval u dat na wil zoeken, staat het niet bij, hè? Nee, Deuteronomium 17, vers 3 en Deuteronomium 12, vers 31. De Heer verbiedt het hen op voorhand. Wetend dat die Canaanitische volkeren dit soort praktijken onderhielden en Israël was in Deuteronomium nog onderweg naar Canaan. En de Heer zei, denk erom dat dat niet gebeurt. Maar ze doen het toch. En hoe je dan in alle ernst in de tempel van Jehovah alsnog Jehovah kunt dienen of aanbidden, ja, dat begrijp ik ook niet, maar dat is wat men deed. Tofet betekent trouwens zoveel als een bestraffing. Eigenlijk, het is regelmatig slaan, een staccato. Ritmisch, trommelen, zo wordt het ook vertaald. Maar het is slaan en van daaraf krijgt het de betekenis mee van bestraffen of iets minder negatief kastijden. Maar niettemin, hetzelfde woord wordt in het Oude Testament ook gebruikt ter aanduiding van de poel des vuurs, tofet. Maar er ligt nog een andere verbinding. Want dat dal van Hinnom was natuurlijk een plaats waar die mensenoffers verbrand werden en dus een plaats van vuur. En het hoopte zich op in de loop der tijd. Later, als ik me goed herinner, maar het is wat lang geleden, maar later, ik meen onder koning Josia, werd deze praktijk volledig afgeschaft en verboden. En werd het dal van Hinnom sindsdien nog steeds als een vuurplaats gebruikt, namelijk als vuilverbranding buiten Jeruzalem. Dicht kort bij Jeruzalem, maar ten zuiden van Jeruzalem. En vandaar dat wij via het Nieuwe Testament terechtkomen bij de naam Gehenna. Dat is eigenlijk ontleend aan de naam Hinnom. En dat woord wordt vertaald gewoonlijk met hel. Wat ongelukkig is, want eigenlijk is het natuurlijk toch op meerdere manieren een poel des vuurs. De plaats wordt dus alsnog beschouwd als de uitbeelding van een eeuwig oordeel. Maar het heeft een historische achtergrond. Deze namelijk. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat het niet meer zal geheten worden Tofet, nog dal des zoons van Hinnoms, maar moorddal. En zij zullen ze in Tofet begraven, omdat er geen plaats zal zijn. Dat wijst op de toekomende functie. Maar ik lees eerst maar verder. En de dode lichamen deze volk zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijzen zijn. Dat wil zeggen, het volk zelf zal gedood worden bij grote aantallen. En niemand zal ze afschrikken. Dat wil zeggen, dat gevogelte des hemels en het gedierte der aarde zijn aaseters. De lijken zullen door het wild gedierte gevreten worden. En ik zal uit de steden van Juda en uit de straten van Jeruzalem doen ophouden de stem der vrolijkheid en de stem der vreugde, de stem des bruidegoms en de stem der bruid, want het land zal tot verwoesting worden. Hoezo vruchtbaarheid? Hoezo man en vrouw? Hoezo Melech en Melechet? Hoezo de vruchtbaarheid als zodanig? Daar zou een einde aan gemaakt worden. En voor wat die lijken betreft, er staat tezelfde tijd, inmiddels 8 vers 1, tezelfde tijd, spreekt de Heere, zullen zij de beenderen der koningen van Juda en de beenderen hunner vasten en de beenderen der priesteren en de beenderen der profeten en de beenderen der inwoners van Jeruzalem uit hun graven uithalen. In de eerste plaats, beenderen is niet noodzakelijk beenderen. Het is ook de term namelijk voor wat wij een stoffelijk overschot noemen. Het lijk, gewoon. En de uitdrukking uit hun graven uithalen, ja, de betekenis is, zij zullen helemaal niet begraven worden. En dat wordt hier gezet, hè? Ze zullen uit het graf blijven. Zij zullen niet begraven worden. Dat stond al, natuurlijk, in vers 33 van hoofdstuk 7... En hier staat verder in 8 vers 2, zij zullen ze uitspreiden voor de zon en voor de maan en voor het ganse Heer des hemels. Waarmee je ziet dat zon en maan inderdaad overeenkomen met Moloch Baal. Zon, Baal, bijgenaam Moloch, en Astarte, bijgenaam Melechet, de man en de vrouw, de zon en de maan. Zij zullen ze uitspreiden voor de zon en voor de maan en voor de sterren ook maar dan, die zij lief gehad en die zij gediend en die zij nagewandeld en die zij gezocht hebben en voor de welke zij zich nedergebogen hebben. Zij zullen niet verzameld noch begraven worden, tot mest op de aardbodem zullen zij zijn. Nou, dat laat dan duidelijkheid niks te wensen over. Ze willen zich toch zo graag nederbuigen voor Baal en Astarte, nederbuigen voor zon en maan. Ze zullen dood liggen. Ze zullen sterven voor zon en maan. Dat is glashard, maar dat is wat gebeuren zou. En de dood zal voor het leven verkoren worden. Dat wil zeggen, zij waren nog levend, maar zij zouden sterven. De dood zou heersen. Bij het ganse overblijfsel der overgeblevenen uit dit boze geslacht, in al de plaatsen der overgeblevenen waar ik hen heen gedreven zal hebben, spreekt de Heer der Heerscharen. Vandaar dat we bij het allerlaatste overblijfsel waar we er straks even waren, die enkele tientallen die nou niet wisten wat ze zouden doen, die zeiden: nee, maar we gaan op de vlucht, we gaan naar Egypte. En de Heer liet weten dat ze ook daar niet zouden ontkomen. En dat is ook inderdaad zo gegaan, want de Babyloniërs hebben vervolgens ook Egypte veroverd. En daar iedereen uitgemoord. Er zou niemand, maar dan ook niemand overblijven. Iets dergelijks lezen we ook over het einde van de 70ste week van Daniël, waarbij alle leven uit het land zou omkomen. Alle leven zou eruit verwijderd worden. Niet alleen van Joden, maar ook van eventuele zogeheten Palestijnen, maar zelfs ook Gog en Magog die zich op dat moment in het land bevinden. Geen menselijk leven, geen dierlijk leven, helemaal niks. De Heer houdt opruiming. En dat is keihard. Nou ja, iemand zegt, ja, dat heeft wel een harde God als dat zo is. Maar dan zeg ik, wat had je dan gedacht? Daarnaast vraagt men, verwacht men van God, dat zegt men tenminste, dat hij oordeel, dat wil zeggen gerechtigheid, zal brengen. En onrechtvaardigheid en alles uit de wereld zal uitbannen. Nou, dat zal hij doen. En dat gebeurt zo. De onrechtvaardigen zullen uitgeroeid worden. En zolang dat niet gebeurt, kun je dus alleen nog constateren dat de Heer langmoedig is en niet wil het enige verloren gaan, maar alle tot bekering komen enzovoorts. En die kans hebben ze ook toen gehad. En dat is onder andere dan in die dagen in elk geval de bediening van Jeremia, die de hele ondergang van de Joodse staat als het ware niet alleen aankondigt, maar feitelijk begeleidt. En een bediening heeft zelfs tot na de ondergang daarvan. Het zijn geen prettige woorden, maar ja, het is een rechtvaardig God en hij doet wat hij zal doen. Nou, dan moet ik zeggen, en we zullen de Heer daarvoor danken, maar ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. We kunnen wel danken voor zijn langmoedigheid, denk ik altijd. Want als hij meteen gedaan had wat hij gezegd heeft te zullen doen, dan zaten wij hier geen van allen vanavond. Hè? Daar waren we trouwens nooit geboren. Dus toch reden om hem te danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom die u ons geschonken hebt. Niet omdat we zulke goede mensen zijn, maar omdat wij ons onderwerpen aan uw woord. Omdat wij willen horen naar dat woord dat u van oudsher gesproken hebt, van de beginnen. Dat woord der waarheid en in het bijzonder het evangelie onze zaligheid. We danken u dat u geloof rekent tot gerechtigheid. En dat u van ons iets verwacht dat niet boven ons kunnen ligt, maar in tegendeel, wat ook voor ons heel natuurlijk is, namelijk dat wij luisteren naar hem die gezag heeft. Naar hem die de waarheid kent en is en die die waarheid ook aan ons meedeelt. Wij danken u dan ook dat we vanavond hier mochten zijn om uw woord te openen en weliswaar stil te staan bij oude geschiedenissen, maar tegelijkertijd ook bij de actualiteit van vandaag. Wij danken u dat u ons vermaant en leert dat wij slechts op u onze hoop en verwachting zouden stellen. U, die God die hemel en aarde geschapen hebt, u die bovendien een nieuwe hemel en aarde schept in Christus. En we hebben reden om dankbaar te zijn, omdat u ons reeds nu gemaakt hebt tot eerstelingen van die nieuwe schepping. En terwijl u langmoedig bent over Israël en de volkeren, mogen wij en kunnen wij in alle vrijmoedigheid tot u gaan en zeggen: spreek Heer, want uw knecht hoort. Wij danken u dat we ons door u mogen laten onderwijzen en dat u dan uw woord, dat woord van Christus, in onze harten schrijft, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat onze wandel ook daadwerkelijk zou zijn tot eer van u, onze God en Vader en onze Verlosser. Wees u daarom ook ons nabij. We dragen onszelf aan u op en vragen u of u ons wilt bewaren voor een duistere wereld, voor die onzekerheid van deze wereld, voor de religie van deze wereld, opdat we slechts u zouden dienen naar waarheid en in de geest. Amen.